Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij de hemelvaartspsalm, psalm 68, het negende vers: Gods wagens bovend luchtigs werk zijn tien en tienmaal duizend sterk, verdubbeld in getalen. Het negende van 68. Lezen wij van het heilsfeit van hemelvaart uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 12. De tweede schriftlezing kunt u vinden in 1 Petrus 3, vers 18 tot 22. We doen belijdenis des geloofs met zondag 18. En daarna zingen wij de hemelvaartspsalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken: zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zei. Wij noemden u Handelingen 1 vers 1 tot 12, 1 Petrus 3 vers 18 tot 22, daarna zondag 18 en vervolgens Psalm 110 vers 1.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij u te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Dan gaan we verder bij boek 1 Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede consciëntie tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Dan lezen we nu uit zondag 18, de catechismus. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Het antwoord, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mens niet overal is waar de godheid is, Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Het antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord daarvan is, ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in 1 Petrus 3, vers 22. Vers 22, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Geef dat dat ook onze gestalte mag zijn, nu we hier samen zijn gekomen om dat grote heilsfeit te belijden. Dat u, o Heere Jezus, voor de ogen van uw discipelen ten hemel gevaren bent. Als die grote profeet en die enige hoge priester en eeuwige koning. En dat wij dan ook leren dat u vanuit de hemel opereert. Dat is uw uitvalsbasis. Van waar u ook het middelaarswerk voortzet. En dag en nacht bidt opdat de gegevenen des vaders toegebracht zullen worden. Gij oefent van daaruit uw profetisch ambt door middel van de prediking van het heilig evangelie. En geeft dat we dat ook mogen zien. Ook vandaag wanneer we bij deze grote heilsfeit, bij dit grote heilsfeit stilstaan. En help ons dan ook om dat onder woorden te brengen als uw knecht. Ja, al uw knechten, dat ze ambassadeurs mogen zijn van u. Maar ook als priester, dat gij daar zit, aan de rechterhand uw vaders. En dat gij aan uw vader dat offer hebt voorgesteld, dat de verzoening heeft teweeggebracht. Heere, dat gij daar dag en nacht pleit op dat offer en de zaligheid van uw kinderen opeist. En dat gij zorg draagt voor de volharding der heiligen. Dat gij hen zegent met de geestelijke zegeningen. En de eerste geestelijke zegening is toch het ontvangen van een nieuw hart. En daarom bidden we u of gij die zegening ook wilt uitstorten deze morgen. Bij hen die nog geen nieuw hart hebben. Dat zij dat mogen krijgen uit vrije genade alleen. En dat de geestelijke zegeningen dan ook verder mogen gaan in het leven van uw kinderen. Die zullen ook verder gaan, want gij doet ze opwassen in de genade en in de kennis van u. Heere, wilt gij die zegeningen schenken die we nodig hebben om staande te blijven in het strijdperk van dit leven? Want u zit daar toch ook als de eeuwige koning die uw kerk beschermt tegen al haar vijanden. U regeert, Heer Jezus, we belijden dat. U hebt alles in uw hand. U hebt die bevoegdheid van uw Vader gekregen. U bent de koning der koningen. U belijden we. En geef dat we dat met ons hart mogen doen. En dat wij voor u mogen buigen. Ja, dat wij mogen verstaan wat het is, kus de Zoon. Heere, zou u ons dat willen leren. Opdat wij leren wat het is om te zien op die overste leidsman en die volleinder des geloofs. Die de weg gebaand heeft tot het hart van God. Nu is die troon der rechtvaardigheid ook een troon der genade. Nu mogen uw kinderen met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Maar ook degene die nog niet durven en dat zich niet durven toe te eigen. Heren, dan mogen we toch ook zeggen, ga toch tot hem. Zoals Esther ging naar Ahasveros om te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Opdat gij de scepter uwer genade uitstrekt. En ons aanraakt met uw genade. En Heere, wat hebben we toch vandaag aan de dag dat juist zo nodig als kerk. Om te zien naar boven en niet naar beneden. Want als we naar beneden kijken, Heere, dan letten we op de omstandigheden. Niet dat wij niet realistisch moeten zijn. Niet dat wij de tekenen der tijden niet moeten onderscheiden en de geesten moeten onderscheiden of zij uit God zijn. U leert uw kinderen, uw kerk hier op aarde ook waakzaam te zijn, maar dat we daar niet door overspoeld worden en dat we daardoor niet beheerst worden, Heere, ook niet door de zonde en door de ongerechtigheden die groot zijn, maar dat wij mogen zien op hem die op het punt staat om terug te komen, om te oordelen de levenden en de doden. Zoals ook de engelen dat uitspreken tegen de discipelen als ze blijven staren, of ze nog iets van uw lichamelijke tegenwoordigheid kunnen bespeuren, maar dat zij te horen krijgen, wat staat gij hier en wat ziet gij op naar de hemel, deze Jezus, die zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren. Dat wij dan een andere verwachting mogen hebben als we naar de hemel kijken. Opdat wij hem mogen verwachten. O, we smeken en bidden van u. Geef toch dat we dan geen onbekende Christus zullen ontmoeten. Wilt u zich dan openbaren aan ons wanneer we u nog niet kennen? En wilt u ons nader openbaren en uzelf verklaren aan degene die u reeds aanvankelijk kennen. Opdat er een opwas mag komen van de kennis die er is in Christus Jezus. En Heere, wij bidden u ook voor degenen die hier niet zijn. We dragen onze jongeren aan u op die in Ermelo zijn. Die vanmorgen elders kerken, Heere, geef toch dat zij ook een zegen mogen ontvangen. En als wij vanavond geroepen zijn om daar ook een inleiding te houden, wilt u ons daarbij helpen. En wilt u bovenal hun harten openen voor uw woord. Zegen ook degenen die ziek zijn, die niet naar de kerk kunnen komen vanwege ouderdom, die meeluisteren, dat zij ook een zegen mogen ontvangen uit de hemel. Heere, wilt gij ons genadig zijn, zoals we begonnen zijn. Ik hef tot u die in de hemel zit, totdat gij ons genadig zijt. Vanwege onze zonden en onze ongerechtigheden die groot zijn. U scheiding maken tussen God en onze ziel. Wees ons genadig door onze zonden genadig te vergeven. Ons te wassen en reinigen in uw dierbaar bloed. Maar ook door de zonde te doden in ons. Door de krachtige vernieuwing van de Heilige Geest. Opdat wij in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. Ja, dat onze wandel in de hemel zal zijn, al waar Christus is. En dit alles vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 47. En daarvan de versen 1 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw geliefde gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En het derde, God vaart voor het oog. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Het vijfde vers van Psalm 91 zingen we na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wat moet het toch een blijdschap zijn geweest voor de oude vader Jacob. En toen zijn zonen kwamen met het bericht, Jozef leeft nog. Hij kon het niet geloven. Maar toen hij zag het gevolg dat achter de broers aangekomen, meegestuurd was, de wagens van Jozef en de soldaten van Jozef, toen werd zijn geest levend in hem. En de broers die getuigden ook van hem, hij is ook regeerder in gans Egypteland. Jozef leeft nog. Dat mogen wij ook belijden vanmorgen als het gaat om de meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus. De meerdere Jozef die leeft nog, meent. En ik hoop dat wij vanmorgen daar een bemoediging uit zouden mogen ontvangen. Petrus die beleidt het ook ter bemoediging van zijn lezers. Welke is aan de rechterhand Gods? Opgevaren ten hemel. De engelen en de machten en de krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Hemelvaartsdag. Dat is Christus verhoogd. Drie gedachten, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods en gesteld boven alle machten. Dus hemelvaartsdag, Christus verhoogd, opgevaren ten hemel. En u ziet dat dat niet de volgorde van de tekst is, geliefden. Want de tekst begint met, welke is aan de rechterhand Gods? Wij beginnen dus met opgevaren ten hemel, dat is het middelste stukje van de tekst. Ten tweede, zittende ter rechterhand Gods, het eerste stukje van de tekst. En ten derde, gesteld boven alle machten, het laatste stukje van de tekst. Wij kiezen dus voor de chronologische volgorde van hoe dat met de Heer Jezus gegaan is, jongens en meisjes. Dus dat hij eerst opgevaren is en dat hij dan zit aan de rechterhand van de Vader en vervolgens gesteld is boven alle machten. Petrus bevindt zich in Babylonië als hij dit schrijft in Babylon. Babylon is een bekende stad uit de oudheid. Babylon lag in het huidige Irak, 80 kilometer ten zuiden van Bagdad, de hoofdstad van Irak. De naam Babylon betekent de poort van God. En dat was het eigenlijk ook voor Petrus. Uiteraard hebben de heidenen dat toen niet bedoeld met betrekking tot de levende God. Maar voor Petrus was toch die naam ook van betekenis. In de diepste zin van het woord was het voor hem een poort van God, want hij mocht omhoog blikken. Het maakt dus ook niet zoveel uit waar je bent. Waar het op aankomt, dat is dat we ogen des geloofs hebben ontvangen om omhoog te kijken. U hebt dat wel eens gehoord, dat in Noord-Korea dat verboden wordt. Als christenen gevangen genomen worden in werkkampen, dan mogen ze niet omhoog kijken, jongens en meisjes. Zomaar eventjes naar de lucht kijken. En als ze dat doen, dan worden ze direct gestraft door kokend heet water over hen heen te gieten. Ze moeten dus altijd naar beneden kijken. Want in dat omhoog kijken beleiden die vervolgde christenen dat ze geloven dat er één is die overal boven staat. Een ware christen die kijkt dikwijls omhoog. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, omdat daar iemand is. En daarom was dat een poort van God daar in Babylon voor Petrus. En hij wil de christenen bemoedigen. Hij heeft berichten binnengekregen van christenen die hevig vervolgd worden in Klein-Azië, het huidige Turkije. En hij adresseert zijn brief aan hen door hen te noemen bijwoners, vreemdelingen hier op aarde. Want een ware christen moet die gestalte eigenlijk uitdragen dat zij asielzoekers zijn. Dat zij een ander vaderland hebben, namelijk het hemelse vaderland. En zo gaat hij hen bemoedigen door hen te wijzen op het lijden van Christus. Allereerst natuurlijk het nut van het lijden van Christus tot vergeving van zonden. Maar ook om hem daarin na te volgen, zijn voetstappen te drukken. Petrus weet dat die christenen veel vijandschap en verzet ervaren in hun leven. Maar hij wil hem wijzen op de ten hemel gevaren koning en wijzen op zijn overwinning. En waaruit blijkt dan die overwinning? Die overwinning blijkt met name uit de prediking. Ja, jonge mensen, ik hoop dat je dat ook ziet. Dat dat het overwinningsteken is, dat door een eenvoudige preek de meest brute vijand van God neergeveld kan worden. Door een eenvoudige opmerking van een predikant. Dat dat raakt in zijn hart en dat hij voelt dat de Heere hem arresteert om van een vijand een vriend te maken. En dan wijst hij op een voorbeeld in ons hoofdstuk. Hij wijst op de prediker Noach. Noach die in zijn dagen ook ernstig preekte. Alle predikers zijn net als de broers van Jozef. Zij mogen het uitroepen, Jozef leeft nog. Dat is geen compliment om daarmee vergeleken te worden met de broers van Jozef. Maar we weten allemaal hoe de broers tegenover Jozef stonden. Ze hadden een hekel aan Jozef. En ze beraamden een plan om hem te doden. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Maar ze hebben hem verkocht, weg met hem. En uitgesproken, deze mannen worden nu gebruikt om die heerlijke boodschap te verkondigen. Jozef leeft nog. En zo is het ook met Gods knechten. Juist de zuivere bediening van het woord is het overwinningsteken van de opgevaren Christus. Dat hij mannetjes gebruikt die van nature zelf eerst ook vijanden waren van God. Maar door genade heeft hij ze bekeerd tot God en geroepen om deze boodschap door te geven. Jozef leeft nog, de meerdere Jozef gemeente. Hij leeft nog. En dan komen we bij onze tekst, een belijdenis. Welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig zijnde. We beginnen dus met het stukje opgevaren ten hemel. We concentreren ons op het woordje opgevaren. Een woord in het Grieks, wat ook elders gebruikt wordt, bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 2 en 3, waar de Heer Jezus zegt, ik zal heen gaan. Daar heb je datzelfde woord. En ook in Handelingen 1, vers 10 en 11 hebben we ook die woorden gelezen. Terwijl hij heen voer. En gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Het gebruikelijke woord voor de hemelvaart is opgevaren, dat hij opgenomen is. Maar hier gebruikt Petrus met opzet heen varen. Wat is het specifieke in dit woord? Dat heeft te maken met de daden van de Heere Jezus. Het zijn daden geweest van hem als hij geboren wordt in de stal van Bethlehem, want daar neemt hij mijn menselijke natuur aan. Het zijn daden van de Heere Jezus geweest als hij zich gevangen laat nemen en zich laat kruisigen. Het is een daad van de Heere Jezus geweest als hij opstaat uit de doden. En het is ook een daad van de Heere Jezus als hij heenvaart naar de hemel. Dat heeft hij zelf ook aangekondigd. En daarom vaart hij heen als profeet. Ik ga heen tot mijn vader, heeft hij geprofeteerd. En daar gaat hij dan ook. Dat hij als hoge priester heen gaat tot de vader. Hij gaat heen net als die oud-testamentische hoge priester. Het heilige der heiligen in. Met zijn dierbaar bloed gaat hij heen. Om dat voor de vader te presenteren. Dat bloed der verzoening, gemeente, voor zijn volk. Om zo voor God te verschijnen als die grote hoge priester van het huis van God, met de eeuwige begeerte in zijn hart dat zijn volk de zaligheid geschonken zou krijgen. En daar leeft hij voor de zijnen, om altijd voor hen te bidden. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt ook bij mij zullen zijn, opdat zij ook uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Hij is heengevaren als koning, gemeente. We hebben Psalm 68 gezongen. En daar zingen wij: gij zijt opgevaren in de hoogte. En gij hebt de gevangenis gevankelijk meegenomen. Als een koning is hij heengevaren. En hij trekt zijn triomfwagen mee naar de hemel. Waar hij zijn vijanden gevangen genomen heeft. Hij heeft de duivel gevangen genomen. Als koning neemt hij hem mee als het ware en houdt hij hem onder zijn macht, gemeen. Hij heeft de verdoemende wet meegenomen, zodat die wet Gods volk niet langer meer kan aanklagen. Hij heeft de vijandschap van het boze hart meegenomen van zijn volk. Hij heeft de dood meegenomen op zijn triomfwagen, gemeente. En dat doet hij, zo zegt de dichter zo prachtig, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Dat is een bemoediging voor iemand die zegt: zou ik ook dat aan deel kunnen krijgen, dominee? Een wederhorig kroost, dat is een vijand, opdat hij bij u zou wonen. Onze kanttekeningen schrijven zo prachtig bij Psalm 68... opdat hij in hen zou wonen, vanuit de hemel, in die vijanden van God. En dat hij van daaruit heen gevaren is om het geestelijke leven van Gods kinderen te onderhouden. Die lieve, ten hemel gevaren koning, gemeente. Want hoe is hij opgevaren? Hij is opgevaren als middelaar. En wat betekent dat? Dat betekent heel concreet dat hij zijn kerk heeft meegenomen. Daar waar hij is, daar is zijn kerk, gemeend. Al van eeuwigheid heeft hij zijn kerk op zijn hart meegenomen. Heeft hij die meegenomen toen hij geboren werd. Heeft hij die meegenomen toen hij gekruisigd werd en toen hij begraven werd, toen hij opgestaan werd. Maar ook toen hij naar de hemel voer. Paulus zegt heel duidelijk: hij heeft ons mede opgewekt. En hij heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Weet u dat, kind des Heren in ons midden, dat u al in de hemel bent. Omdat hij daar is. Dat is een troost voor allen die nog in het strijdperk van dit leven, door dit meeszeg der ellende, door deze aarde, door deze wereld heen moet. Omdat uw koning er al is. Paulus zegt, onze wandel is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Het geheim daarvan is het geloof. Als het geloof werkelijk gelooft, gemeente, dan is het geloof bij Christus. En dan gelooft de ziel dat hij daar mij meegenomen heeft voor het aangezicht des Vaders, gemeente. Dat zijn geschiedenis mijn geschiedenis is. Hij heeft dat altijd geweten. Dat hij dat gedaan en dat hij dat doet voor zijn volk, gemeente. En dat niet alleen voorwerpelijk. Niet alleen in het besluit van God en niet alleen dat hij dat daadwerkelijk gedaan heeft terwijl de heilsfeiten echt gebeuren. Maar ook bevindelijk, gemeente, daadwerkelijk geeft hij dat te beleven in de ziel. Dat doet hij door dat tegenpand te sturen, zegt onze catechismus. Dat doet hij door zijn geest te sturen in het hart. Het is de Heilige Geest die een levend gemaakt zondaar telkens aanspoort om de gedachten naar boven te heffen en niet naar beneden. Om zich te richten op die levende koning. Jozef leeft nog. Zo wordt gezegd tegen Jacob. En het is de geest die hem levend maakt. Gun leven aan mijn ziel, Heere. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp van boven. Zodat zij dat gaan beoefenen wat Johannes schrijft indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Die geest die legt contact met de hemelgemeente. Die geest die hebt u nodig op deze hemelvaartsdag. Voor het eerst om ontdekt te worden aan onze aardsgezindheid. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dat onze ogen geopend worden voor de hemelse dingen. Dat onze ogen geopend worden voor de levende God, gemeente. En dat wij gaan zien dat die levende, opgevaren Christus daar nu is voor zijn kerk. Om daar nou deel aan te krijgen. En daartoe heeft hij een bijzondere plaats gekregen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Zittende ter rechterhand Gods. En gemeente, laten we nou eens aannemen wat de christelijke traditie ons vertelt. Dat Petrus op een gegeven moment gevangen genomen is. En dat hij de marteldood moest sterven. Dat was nou zo'n kind van God en dat was nou zo'n knecht van God. Dat was nou zo'n teken van Christus overwinning. Van zijn hemelvaart. En als wij dat met natuurlijke ogen zien en we letten ook op het verval van de kerk, ook vandaag aan de dag. Dan zeg je, ja dominee, is dat wel realistisch om te zeggen dat dat de overwinningstekenen zijn van de ten hemel gevaren koning. Want ook in onze samenleving wordt de kerk toch steeds meer en meer naar de rand toe weggeschoven en weggedrukt. En tellen we niet meer mee. En toch, gemeente, hij zit aan de rechterhand Gods. Dat is de hoogste plaats die ooit een mens heeft gekregen. Want hij zit hier als mens. Aan de rechterhand des Vaders. Hij is ook waarachtig God, maar hij zit hier als middelaar. Als mens met een onbeperkte en een onbegrensde macht. En van daaruit oefent hij ook zijn macht uit. Hij regeert daar tot eer van God. En hij zit daar als priester. Hij zit daar. Dat lees je in het Oude Testament niet. Dat er een kamertje in het heiligdom is. jongens en meisjes voor de hoge priester. En dat hij daar rusten mag en dat hij daar zitten mag. De oud-testamentische hoge priester die moest altijd bezig zijn, die moest in beweging zijn. Doorgaan met zijn werk, dat werk was nooit af. Dat werk dat riep om hem die dat echt volmaakt zou voltooien. Dat riep om de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Er was daarom ook geen zitplaats gereserveerd in het heiligdom. Maar hij zit in het heiligdom. Zijn werk is klaar. Er hoeft niet meer geofferd te worden. Hij heeft een volkomen offer gebracht. En die zittende houding, dat is een rustende houding. Hij rust ook van zijn arbeid, van zijn verzoenend sterven. En daarom, als de kerk het geloof in de beoefening heeft, dan mag het wel eens instemmen met die regel: uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Echter, hij zit daar niet werkeloos. Nee, gemeente. Hij oefent vanuit die plaats aan de rechterhand Gods zijn middelaarsarbeid uit. Als profeet, priester en koning. Hij stuurt vanuit die positie zijn knechten. Dat is een bemoediging voor Gods knechten. Hij houdt Gods knechten als de sterren in zijn rechterhand. Daar zal de Godsknecht en ik ook veel meer uit moeten leven. Veel meer op moeten steunen. Wat zien ze dikwijls toch op hun eigen onmogelijkheden en onbekwaamheden, gemeente. En op hun zondigheid. Maar wat zou het profijtelijk zijn. En daarom bid ook voor uw knecht. En vooral Godsknechten. Dat zij daar meer op zouden zien. Op die almachtige koning die zit aan vaders rechterhand. En dat hij Gods knechten ondersteunt en bemoedigt. Maar ook de kerk, dat die kerk daarop zou zien. Ook de kerkraad, wij als kerkraad broeders, dat we daarop zouden zien. Niet op de omstandigheden, maar dat hij nou alles in zijn hand heeft. En hij oefent macht uit over alle mensen, niet alleen over het terrein van de kerk. Maar over heel de wereld oefent hij zijn macht uit. Totdat hij al zijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank aan zijn heilige voeten. Het is een bemoediging voor de lezers van deze brief. Dat hij daar als mens zit. Spurgeon die schrijft hier een prachtige preek over en hij benadrukt dat hij daar als mens aan de rechterhand Gods zit. En Philpott heeft een prachtig boekje geschreven over de menselijke natuur van Christus. En dan zegt hij: hij is één van ons daar in de hemel. Allen die de Heere vrezen zijn aan hem verbonden. En daarom er is niemand machtiger dan hij, gemeente. En daarom zeggen die broers ook tegen Jacob: Jozef is in Egypte en hij is daar. Hij is daar regeerder. Hij is daar voor ons. Dat mogen de broers tegen Jacob zeggen. Echt waar, vader, hij voelt met ons mee. Hij weet hoe moeilijk we het hebben in deze hongersnood. Hij is aan ons verbonden. Hij heeft onze lief vader. Jozef leeft nog. Hij leeft daar om een groot volk in het leven te houden. Zo wekken de broers bij Jozef dat geloof op, gemeente. En zo is het ook met de meerdere Jozef. De meerdere Jozef die zit daar als mens. En hij leeft met zijn kerk mee. Hij voelt met hen mee. Hij kent hun behoeften, hij kent hun noden, gemeente. Hij is regeerder over Egypteland, nee, hij is regeerder over de ganse wereld. En hij is daar om een groot volk in het leven te houden. En zo voelt hij met zijn kerk mee. En juist die hoge positie die hij inneemt als mens, als volmaakt mens zonder zonde, laat ons onze beklagenswaardige positie inzien. Als Gods geest ons dat laat zien, als hij daar nu als de tweede Adam zit aan de rechterhand des Vaders, die verhoogd is, zoals God de mens ook bedoeld heeft, dan is dat zo tegenovergestelde zaak, gemeente, hoe de mens geworden is in Adam. God had hem immers ook gekroond tot koning. Maar die kroon zijn we kwijtgeraakt. En we zijn in een beklagenswaardige positie terechtgekomen. En dat zal ook gebeuren wanneer hij zich aan ons openbaart, gemeente. Zoals dat bij Jozef gebeurde. Toen Jozef zich bekend ging maken aan zijn broeders, schrokken zijn broeders. Ze hadden daarvoor al gevoeld waarom die dingen hen overkwamen die ze nu meemaakten. Dat geweten begon te spreken. Ze zeggen: voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet en daarom komt deze benauwdheid ons over. Is dat bij jou, bij u ook zo? Dat u zich afvraagt, waarom komt deze benauwdheid mij over? Waarom komt deze moeilijkheid mij over? Begint het geweten te ontwaken en te spreken? Zodat je gaat inzien, het kon wel eens zijn dat de Heere deze moeilijke weg met mij houdt, omdat ik tegen God gezondigd heb. We hebben tegen God gezondigd, maar we beleven het niet, gemeente. Maar dat we dat zouden gaan beleven. Onze positie is niet beter dan die van de broers van Jozef, gemeente. En dat zal een ontdekte zondaar ook beleven, als de Heilige Geest zijn leven open gaat leggen voor het aangezicht van de levende God. Maar dan heeft juist zo'n zondaar, voor wie Jozef, de meerdere Jozef, aanvankelijk verborgen is, die hij niet ziet, zoals ook de broers niet in de gaten hadden dat het Jozef was die zo met hen handelde. Ze kenden Jozef niet, ze zagen niet dat het Jozef was. Maar diep in het hart weende Jozef van de liefde. Diep in het hart wist Jozef waarom die broers gekomen waren. Hij wist dat God dat gedaan had. En dat hij verhoogd was om hen in het leven te houden. En zo handelt de meerdere Jozef ook met een ontdekte zondaar, gemeente. Totdat hij Gods recht leert toevallen. En dat hij zich dan openbaart. Ik ben Jozef, de meerdere Jozef, de Safnat Panea, de redder des volks, om een groot volk in het leven te behouden. En daarom, er is een mens daar in de hemel, de mens Jezus Christus, ons vlees en bloed, die voelt de nood van een mens. Die voelt uw nood, mijn nood, niet alleen de tijdelijke nood, niet omdat hij ook wel pijn heeft gehad, dat hij uw pijn voelt. En niet dat hij alleen uw eenzaamheid voelt, omdat hij ook dikwijls zo alleen was. En niet dat hij alleen maar voelt dat u bespot wordt, omdat hij ook zo dikwijls bespot werd, maar zelfs uw zonden. Dat is de grootste nood, zo zegt Philpot, van de levend gemaakte kerk. Dat zijn mijn zonden. Nee, hij is zelf zonder zonde geweest, altijd. Maar hij is wel tot zonde gemaakt, gemeente. En ons aller ongerechtigheden heeft de Heer op hem doen aanlopen. En in de psalmen horen wij de geest van Christus zingen. Als de dichter zingt, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dan is dat niet alleen David die dat zingt, maar ook de meerdere David, dat is Christus, gemeente, die dat zingt. Christus die is één gemaakt met de zonden van zijn kerk. Jozef leeft nog. Jozef kent u. Jozef voelt u. Jozef weet wat u nodig hebt. De meerdere Jozef. De verhoogde ten hemel gevaren Christus gemeente. En daarom kan hij zijn volk te hulp komen ter bekwamer tijd, op de juiste tijd. Als alle hulp mij gans ontviel en niemand redde voor mijn ziel, zo hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Wanneer de toren van God in de boezem van Gods kinderen gaat branden. Dat doet de Heer om te leren wat ik verdiende. Als hij zich openbaart in zijn heiligheid en majesteit, dan weet hij wat u voelt. Nee, dan voelt u nog niet ten volle wat hij heeft moeten ondergaan van de toren van God, gemeente. Maar dan is hij de medelijdende hoge priester die u van die toren van God wil bevrijden wanneer u er nog buiten staat. Maar die u van die toren van God heeft bevrijd wanneer u door het geloof met hem verenigd bent, gemeente. En dan wil hij die troost daarvan aan uw ziel toepassen door de Heilige Geest. Wanneer u de vloek van de wet voelt drukken, wat de Heilige Geest echt doet beleven, wanneer de geestelijke kracht van de wet in zijn hart wordt binnengebracht, en dat hij voelt dat het echt zo is, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet, dan zal de Heilige Geest ons heen leiden naar die woorden dat hij voor ons tot een vloek geworden is. Galaten 3 vers 13. Opdat wij zulk een Christus nodig zullen leren krijgen die voor mij tot een vloek geworden is. Om door het geloof tot hem de toevlucht te nemen. Opdat de vloek der wet van mij afgenomen zou worden, gemeente. Wanneer ik gebukt ga onder tijdelijke verlatingen, vanwege mijn eigen schuld en zonde, in de weg der heiligmaking, dat ik weer afgeweken ben van de weg des Heren, en dat de Heere zich voor een ogenblik verbergt, en dat ik ervaar wat de Duitse leerregels zeggen, dat de verberging van een Gods aangezicht mij bitterder is dan de dood. En de openbaring van zijn aangezicht mij zoeter is dan het leven. Dan zal de Heilige Geest mij leiden naar de verlating van hem. Die hij voor u moest ondergaan. Opdat u niet wezenlijk verlaten zal worden. Want als u onder een tijdelijke verlating verkeert, dan heeft God u niet echt verlaten. Maar dan is dat, met eerbied gesproken, de handeling van een vader die voor een ogenblik zijn kind even niet wil aankijken. En zijn kind laat voelen dat hij uit de weg is, om hem weer opnieuw zondaar te maken voor God gemeend. En opdat wij de troost van zijn verlating zouden ervaren. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goedertierenheid heb ik u aangenomen. Hij zit daar aan de rechterhand Gods. Hij voelt die verlating. Hij voelt die verlating. En hij weet wat u op dit moment nodig hebt. En hij bidt en hij smeekt. Hij pleit dat uw geloof niet ophoudt, kindersheren. En als het gaat om de verzoekingen van de duivel, en u staat bloot aan zijn verleidingen en zijn verzoekingen en zijn aanvallen, dat het schijnt alsof hij je helemaal weer in je macht heeft, dan weet hij wat u ondergaat. En dan laat hij dat voor een ogenblik toe, opdat u de toevlucht zou nemen tot hem die de boze heeft overwonnen en u daarvan verlost heeft. Want de duivel die doet wel net alsof hij u weer terugkrijgt, maar dat krijgt hij niet. En daarom gaat hij het geloof oefenen, opdat wij leren verstaan, geeft de duivel geen plaats. En dat de kerk des Heren daarin geoefend wordt. Heren, u voelt toch wat ik meemaak. U bent ook zo dikwijls aangevallen door de duivel. Ja, heren, zelfs uw eigen werk werd duivelswerk genoemd. En zover kan het soms gaan in het leven van de aangevochten kerk, dat de duivel dat inwerpt en zegt, dat is niet van God, dat is van de duivel. Zie daar deze Christusgemeente, die zit als mens aan de rechterhand des vaders. Hij voelt wat die kerk dan meemaakt in die strijd. En hij komt zijn volk te hulp. Jozef leeft nog, hij zit daar in Egypte, u ten goede. Hij zit daar aan de rechterhand des vaders, u ten goede gemeente. En daarom onze derde gedachte, gesteld boven alle macht. En als Petrus dan hier de engelen en de machten en de krachten noemt, dan heeft hij het oog op een speciale groep gemeente. En dan heeft hij ook het oog weer op de positie van de Heer Jezus als mens. Want wie is als gewoon mens opgewassen tegen een engel? Niemand toch? Maar deze mens wel. Als middelaar. Zeker, hij had die macht al, zegt u, dominee. Als waarachtig God stond hij toch boven de engelen. Was hij de Almachtige? Dat is zo. Maar dat had hij niet als mens. Voor zijn geboorte was hij geen mens. Dat is een groot mysterie, gemeente. Maar dat is ook een groot heilgeheim. Hij heeft dat als mens moeten verwerven. Hij heeft daar als mens voor moeten strijden. Hij heeft deze macht niet zomaar gekregen, maar hij heeft deze strijd aangebonden met deze machten. En daarom is dat een grote troost voor de kerk, dat hij staat en de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde als middelaar, als mens. En misschien hebt u wel eens gezegd, welk mens is opgewassen tegen deze krachten en deze machten? Nou, er is niemand opgewassen tegen deze krachten en deze machten. Maar deze mens, de meerdere Jozef wel. Toen de broers kwamen met de boodschap, Jozef leeft nog. En hij is regeerder in Egypteland. Was dat een belangrijke boodschap voor Jacob, want in Egypte daar was koren. In Egypte daar was het leven. En als zijn zoon Jozef dan regeerder is, dan betekent dat dat hij dus daarover beschikt. En dat iedereen zich op zijn wenken moet bedienen. Vandaar ook dat het land al klaar lag voor het nageslacht van Jacob, het land Gozen. Hij had de bevoegdheid van farao gekregen om goed te zijn voor de zijnen. En hoeveel te meer dan de meerdere Jozef gemeente. Hij heeft hen aan zich onderworpen. Wat zei farao? Wat moest het volk zeggen? Wat moest het volk doen? Wat moesten de mannen zeggen die voor Jozef uitging? Knielt! Daar komt Jozef aan. Op zijn prachtige wagen. Wat roepen zijn bedienden? Knielt! Kijk, het volk knielt. Langs de weg. Elke keer als Jozef kwam. Allemaal aan hem onderworpen. En zo is het ook met alle macht. En nu gaat het hier over een specifieke groep, namelijk de engelen. Want ook die andere woorden horen bij engelen, machten en krachten. De goede engelen, zeker. Maar ook de kwade engelen, gemeend. De goede engelen hebben veel macht. Denk aan wat Gabriël bijvoorbeeld zegt tegen Zacharias. Ik ben Gabriël die voor God staat. En ik ben uitgezonden om u te spreken en u deze dingen te verkondigen. De engel Gabriël was echt een machtige engel. Maar ook de kwade engelen hadden heel veel macht. Als Satan zegt tegen de Heer Jezus. Ik zal u al deze macht en heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven. Want ze zijn mij overgegeven. En ik geef haar wie ik ook wil, indien gij mij dan zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. Dan is dat niet een leugen van Satan. Want in zeker opzicht had hij inderdaad de macht over de mens gekregen. Wel onder de toelating van de almacht van God. Maar dat zien we ook in deze wereld, dat Satan heel veel macht heeft. En als hij zegt, ik zal al die koninkrijken aan u geven als u ene knieval voor mij doet. Hij probeerde de tweede Adam opnieuw te laten vallen. Als hij dat nou eens voor elkaar zou krijgen. Zou hij de overwinnaar zijn? Maar nee, geliefde. Ga weg achter mij, Satanas. Er staat geschreven. En daarom, hij heeft die machten aan zich onderworpen. De goede engelen gewillig. Ze bogen voor hem, voor deze mens. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar ook de kwade engelen, hij heeft ze overwonnen. Hij heeft de wapens uit hun hand genomen. Wat zijn de wapens van die kwade engelen? Dat is de zonde. Dat is de ongerechtigheid. Daar plaagt hij de mens mee. Hij zegt tegen de mens, jij gaat naar de hel als hij zondigt. Dit is een zonde niet die te vergeven is. Daar plaagt hij mee. Wanneer je op een ziekbed komt, wanneer je een operatie moet ondergaan, wanneer je op je sterfbed ligt. Hij plaagt een mens onder een preek, dat is niet voor u, dat is niet voor jou. De wapens van de duivel zijn de zonde die u gedaan hebt. Maar gemeente, hij heeft de wapens uit zijn hand genomen, dat is de zonde en de ongerechtigheid, omdat hij daarvoor betaald heeft. Dat heeft hij niet voor alle mensen gedaan, gemeente. Dat heeft hij gedaan voor zijn uitverkoren kerk. Maar het mag gepredikt worden aan alle mensen. dat er een stervende zaligmaker is, die voor de zonden van zijn volk heeft betaald. En iedere zondaar mag uitgenodigd worden, als hij geplaagd wordt door deze kwade engel, om tot hem te gaan, om te smeken of hij in wil grijpen om je te verlossen van deze sterk gewapende heldgemeente. En dat is de troost voor Gods kinderen, dat hier staat dat hij alle machten en alle krachten aan zich heeft onderworpen. De engelen hebben macht en kracht, maar hij heeft allen aan zich onderworpen. En de troost voor Gods kinderen is dat hij dus die engelen gebruikt in dienst van hun zaligheid. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zo hebben we gezongen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u op al uw wegen bewaren. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Gemeente, Jozef leeft nog. Leeft hij ook voor u? Heeft dat ook betekenis voor u? U die de Heere nog niet vreest en nog niet kent, knielt voor hem, kust de zoon, opdat hij niet toren en u zult vergaan op de weg. En voor dat Jacobs volk, wat was Jacob toch ver van zijn plek geraakt. Het is week van voorbereiding. Misschien bent u ook wel ver van uw plaats. Dat u zegt, ik ben net als Jacob, ik kan nergens meer door vertroost worden. Ik heb ook al dikwijls net als Jacob gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. Toen de broers terugkwamen uit Egypte. Toen zei hij, Simeon is niet meer, Benjamin is niet meer. Hij waande zich al dat hij die zonen ook kwijt zou raken. Jozef is niet meer en ook Benjamin zal wel omkomen. Maar nee, al deze dingen zijn voor je, Jacob. Want er is een koning in de hemel die doet alle dingen medewerken ten goede. Dat is een oefening des geloofs in het leven van de kerk des Heren. Dat al die dingen nou voor je zijn en niet tegen je zijn. Ik weet ook wel uit mijn eigen leven, gemeente, dat een mens dat niet zo gauw ziet. En dat hij dat ook niet zo gauw snapt. Maar als de Heere dan licht overgeeft en hij heft je ogen op naar de hemel. En je mag een ogenblik boven die wolken uitkijken. Want een wolk nam hem weg. Dat is niet een zien met natuurlijke ogen, maar het zien des geloofs. Dat je een ogenblik boven die wolk mag uitkijken. En dat je het mag beoefenen. Jozef leeft nog. En hij is regeerder daar in de hemel. De meerdere Jozef die weet van me af. Die voelt wat ik ervaar in het strijdperk van dit leven. Jozef, hij is daar om een groot volk. Ja, om mij te behouden. Om mij te onderhouden. Amen. derde gebed. En Heere, toen mocht Jacob ook zeggen, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Heere, geef toch dat dat ook de naprediking mag zijn van deze morgen. Jozef leeft nog, de meerdere Jozef. Dat wij dan u nodig mogen leren krijgen. Voor het eerst of opnieuw. Ja, dat gij de hemelen scheurt. En dat gij neerdaalt met uw lieve geest als tegenpand. Als een bewijs dat u daar leeft. Dat u daar altijd leeft om voor uw volk en kinderen te bidden. Ga met ons, Heere. Bewaar ons op onze wegen. Wilt u genadig verzoening doen over onze zonden. En aanvaard onze dank voor uw bijstand en hulp om Jezus wil. Amen. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezangen. 13e van 21 zingen wij. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
deze ring?
Ja. Je moet niet meer, dat was vorige week gebeurd. Schop hier overheen, daar komt allemaal veeg op. Ja, sommige schoenen geven af.
Welke?
Van Erje.